Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag starten we met een korte reeks over het thema God in het Oud Testament. Deze catechese wordt gegeven door pater Patrick Lens.
Er is in onze cultuur een nieuwe belangstelling voor spiritualiteit. En bij heel veel mensen gaat het dan ook om een zoeken naar heelheid, innerlijke eenheid, leven in de juiste verbinding met de wereld, met anderen en misschien toch vooral verbinding met zichzelf. Spiritualiteit kan inderdaad een weg van genezing zijn. Het kan helpen als we onze nood in een breder geheel kunnen plaatsen. Problemen met gezondheid, ziekten die wij in ons lichaam meedragen, kunnen verband houden met de manier waarop wij in het leven staan, of met dingen die we niet hebben kunnen verwerken. Soms hebben mensen zoveel pijn of worden zij zodanig in beslag genomen door dingen van het verleden die zij moeten verwerken, dat ze eigenlijk niet meer vrijuit kunnen leven. Dat zijn ervaringen waar ieder van ons zich in een of andere mate zal kunnen in herkennen. Als mensen zijn we een complex geheel. Lichaam en psyche hebben een onderling verband en zijn veel dingen die ons ontsnappen. We weten zelf niet altijd hoe we functioneren. In onze tijd is het ook belangrijk om te ontdekken dat ook de Bijbelse en christelijke spiritualiteit elementen bevat van genezing. Dat is voor vele mensen en ook voor gelovigen niet zo gemakkelijk. Als we spreken over God, dan weten we allemaal dat we spreken over een werkelijkheid, de diepste grond van ons leven, van deze wereld, die we toch niet echt helemaal kunnen begrijpen. Wij kunnen God niet vatten. En de moderne westerse cultuur heeft een zekere afstand tegenover God. Voor de grote monotheïstische religies is God iemand, een persoon. In de christelijke traditie wordt God zelfs Vader genoemd. En dat is niet eenvoudig, omdat de vaderfiguur in onze tijd niet zo gemakkelijk ligt. Mensen van vandaag houden niet van het vaderlijke, het strenge, de wet, het gebod en het verbod. Ofwel is de vader voor heel wat mensen afwezig. Het is ook zo dat heel veel mensen moeite hebben met het persoonlijke godsbeeld. Onder andere omwille van de vraag van het lijden. Als God op persoonlijke manier deze schepping gewild heeft, mensen gewild heeft, waarom is er dan lijden, kwaad en dood? Maar een persoonlijke God is als beeld misschien te opvorderend voor vele mensen, te confronterend, almachtig. We hebben daar soms de grootste moeite mee. Niet alleen omwille van het probleem van het lijden. Als God almachtig is, waarom doet hij daar dan niets aan? Maar we hebben ook problemen met almacht van God. Uit schrik van manipulatie. Maar dat zegt niet per definitie iets over God. Maar wel over hoe wij als mensen met elkaar zijn leren omgaan. Hoeveel relaties in ons leven vaak onder druk staan. Of negatief zijn ingekleurd. De vaderfiguur is in onze tijd een beetje belast. Het is misschien onder andere daarom dat mensen we vandaag eerder verkiezen van te geloven in God als in een soort onpersoonlijk principe. God is voor vele mensen eerder iets dan iemand. Hoeveel keren heb ik niet horen zeggen, er moet toch iets zijn. Maar dat iets is geen iemand meer, laat staan een vader. Het zegt natuurlijk ook iets over de manier waarop wij met relaties hebben leren omgaan. Als we het moeilijk hebben met een persoonlijk godsbeeld, zegt dat misschien ook iets over de manier waarop wij relatie beleven. Het zegt iets over de manier hoe wij onszelf en onze eigen identiteit aanvaarden of beleven of opbouwen. Misschien is er in onze tijd wel een grote angst voor ontmoeting. Kwetsbaar opstellen, in relatie gaan met anderen. En net dat gebeuren zien we ook in de Bijbel naar voren komen. De mens wordt uitgenodigd om in relatie te gaan met God. Het is God die daarbij het initiatief neemt. In relatie gaan met mensen. Maar van de andere kant laat God zich ook kennen als een heel diepe werkelijkheid. In het hart van de geschiedenis, in het hart van de schepping, in het hart van de dingen, in het hart van de mens. Augustinus zegde het al, God overstijgt ons oneindig, maar hij leeft toch diep in ons hart, hij is ons meer nabij dan wij onszelf nabij zijn, zegt Augustinus. Dat wil zeggen dat in de Bijbelse spiritualiteit eigenlijk ook een grote oproep zit om in relatie te gaan met mensen, maar ook in relatie te gaan met God, in intimiteit te leven. Dat zijn een beetje twee verschillende dingen. Intimiteit en relatie. Relatie gaat over ontmoeting. Intimiteit gaat over innerlijkheid, beleving, maar ook iets kunnen delen van het goede, het mooie, dat in u aanwezig is. Het goede, het mooie, maar ook het kwetsbare. En tegelijk daarin mogen ervaren dat God aanspreekbaar is. Het kan zijn dat bepaalde ervaring in de natuur ons vrij gemakkelijk brengen tot ervaringen van verbondenheid, van dankbaarheid, soms ook van kleinheid van de mens. De Bijbel nodigt ons uit om precies dan ook te geloven dat God ook in die elementen, in die ervaringen, aanspreekbaar is. Als God aanspreekbaar is, kun je met God in contact gaan. Dat wil zeggen dat God zich opent voor ons. We zien het ook bij mensen. We zien onmiddellijk wanneer mensen aanspreekbaar zijn of niet. Iemand die altijd bars rondloopt of slecht gezind is of heel gehaast is. Dat zijn mensen waarvan we niet onmiddellijk het gevoel hebben van dat ze aanspreekbaar zijn. Aanspreekbaarheid heeft ook te maken met openheid. En precies dit is niet altijd gemakkelijk te denken of te veronderstellen bij God. God is ver weg voor vele mensen. De vraag is of wij een levend contact hebben met God via het bidden, via het lezen van de Bijbel, maar ook het zien van de tekenen van zijn aanwezigheid in ons dagelijks leven. En hoe wij met God hebben leren communiceren. En we gaan zien dat dat ook iets te maken heeft met de manier waarop wij met mensen hebben leren communiceren. Die beide niveaus, ons omgaan met mensen en ons omgaan met God, beïnvloeden elkaar wederzijds. Je hebt God als tegenover, als persoon. We zouden dat gemakkelijk kunnen toeschrijven aan de Vader. Met alle afstand dat dat soms voor mensen oproept. Maar tegelijkertijd, wat onze ervaringen met onze ouders ook kunnen geweest zijn, hebben wij allemaal in ons een diepe droom van wat het zou kunnen betekenen als wij door anderen echt ten volle aanvaard en erkend zouden worden. Waardoor wij in relatie zouden kunnen gaan met die persoon. Het is de droom van elk kind, maar ook van elke volwassene, over zijn vader. Natuurlijk geeft de Bijbel ook beelden van het moederlijke van God. Dat is dan meer die innerlijke nabijheid. De warmte, de omhelzing. Een manier om verbinding te beleven. Wij vinden die twee elementen ook in het Oude Testament. Wij vinden in het Oude Testament de gedachte, het geloof dat Gods aanwezigheid in alles ligt, in heel de schepping, in de diepte van het mensenhart. Zou dat kunnen toeschrijven aan de Geest? En als christenen geloven we dat God nog een andere dimensie heeft, om het zo te noemen. Dat is Jezus Christus, de Zoon van God, die onze nabijheid openbaart van een menslievende God, die zich riskeert aan ons leven, net zoals wij ons allemaal moeten riskeren aan dit leven, met zijn heel positieve en mooie ervaringen, maar ook met heel veel moeilijke ervaringen. En dan kunnen we ons wel eens de vraag stellen, waar is God in dit alles? En als christenen zeggen wij, God heeft zich niet alleen getoond, in Jezus Christus, maar als zoon van God heeft hij ook werkelijk beleefd wat het wil zeggen mens te zijn. In soms zeer moeilijke omstandigheden zou kunnen zeggen dat Jezus door het conflict van het mens zijn is gegaan. Door het kruis naar de verrijzenis. Dat wil zeggen dat je God ook kan vinden in alle mogelijke conflicten van het volwassen bestaan. En misschien is dat nu juist de grote oproep die wij krijgen. Wij worden uitgenodigd om te groeien tot volwassen gelovige mensen. Geloven is niet enkel iets voor kinderen, voor vormelingen in de catechese, of voor een uurtje op zondagmorgen. Het heeft ook te maken met ons echte leven. God daarin ontdekken. Volwassen worden in onze verantwoordelijkheid, hier en nu. In het leven zoals het is. In de Bijbel komt God naar ons toe. Wil hij met ons in relatie treden? Wil hij ons vormen en kneden tot volwassen mensen? Maar ook tot gelukkige mensen. Tot vrije mensen. God is niet een abstract beginsel van het heelal, Of een vreemdsoortig wezen dat op een wolk zou wonen? God heeft te maken met het hart van het bestaan. Met al ons twijfelen en zoeken, zelfs met onze verwondingen. Met alles wat ons door ons heen gaat. Met het mooie ook van de schepping. Uiteraard. Maar we weten toch allemaal dat het leven niet altijd zo gemakkelijk is. Dat er uitdagingen zijn. Zoeken is, worstelen. Dat het leven ons soms voor een raadsel stelt. Dat we niet altijd begrijpen waar het met ons naartoe moet gaan. We beleven dat ook een beetje in de moeilijke tijd die wij nu doormaken. Waar gaat het heen? Waar vind je nog vreugde en plezier in het leven? Waar zie je opnieuw toekomst? En dan komen wij soms wel eens in contact met een heel somber stuk van onszelf. Of met de angst die in ons leeft. Er is soms ook pijn en verdriet van mensen die wij hebben moeten loslaten. En wat kan het antwoord zijn van een Bijbelse spiritualiteit? Laten we eens kijken naar de figuur van Abraham. Abraham werd geroepen om de belofte te ontvangen. Natuurlijk, hij zegt de belofte. Dat is heel goed. Maar ik zie daar zo weinig van. En we gaan zien dat in die teksten rond Abraham, vanaf het 12e hoofdstuk van Genesis, dat ook voor die man een enorme worsteling is geweest en een zoeken. Waar hij zelfs keuzen heeft moeten maken. En dat was niet altijd gemakkelijk. God roept. Hij belooft ons toekomst. Maar waar zie je dat? Hoe moet je de weg gaan naar de toekomst? Waar vind je de noodzakelijke kracht en ook het vertrouwen om dat te doen? Er wordt gezegd dat God Abraham roept. En hij zegt in het 12e hoofdstuk van Genesis, vers 1, ga, verlaat uw land en ga naar het land dat ik u zal aanwijzen. Het klinkt als een soort bevel. Ga. Het wordt in Genesis zonder enige context vermeld. Ga. Ja, maar waarheen? Naar het land dat ik u zal aanwijzen. Dat is niet erg concreet. Maar eerst moet je je land verlaten. Als men je zegt, verlaat je land, waar zou je dan heen gaan? Ga je naar de omliggende landen, Nederland, Duitsland, Frankrijk? De Hebreeënbrief zegt, hoofdstuk 11, vers 8, Abraham ging zonder te weten waarheen. Alleen met het woord van God. Van een sedentair leven stapte hij over naar een nomadenleven. Sedentair wil zeggen gevestigd zijn in stad of land. Nomaden, dat zijn mensen die rondtrekken met hun kudden. En wat doe je dan? Je volgt de redenering van het gezonde verstand. Abraham ging dwalend en zoekend via vruchtbare wegen naar een toekomst die onbekend was. Vruchtbare wegen wil zeggen, kijk in het land van Mesopotamië, huidige Irak, Iran. Ja, wat doe je als schaapherder? Je vindt de grond waar de kudden kunnen grazen. En hij volgt die weg. Hij laat zijn gevestigde leven achter zich en volgt het woord van God, waarvan hij niet goed wist waar het hem zou naartoe leiden. Je zou kunnen zeggen dat Abraham staat in het menselijke niets. Abraham heeft het nodig om ontledigd te worden van zichzelf. Ook om een al te gemakkelijke religiositeit achter te laten. Hij woonde in Ur der Chaldeeën. Paus Franciscus tijdens zijn reis in Irak is daar naartoe geweest. De bakermat van de drie grote monotheïstische godsdiensten. Jodendom, Christendom, Islam. Ur der Chaldeeën was het land van vele goden. Zoals er ook in onze tijd heel veel goden bestaan. Voor elke god had je, of voor elke behoefte had je een god. Als je het met de ene god niet kon vinden, ga je spreken met een andere god. Dat klinkt misschien een beetje naïef of al te eenvoudig, maar het is ook een heel menselijk procedé. Wij handelen zo. Als je het met de ene niet kan vinden, spreek je met de ander. Als je bij één instantie niet geholpen wordt, ga je ergens anders kijken. Maar het versterkt een beetje het beeld van een onpersoonlijke wereld waarin we terechtgekomen zijn. Reeds in de jaren 20 van vorige eeuw heeft Franz Kafka al die hele complexe, administratieve, onpersoonlijke maatschappij aangeklaagd en beschreven. Op een heel indringende manier. Niet om vrolijk van te worden. Dat is ook onze ervaring met het leven. En misschien ook onze ervaring met God. Daarom is ook de vraag, hebben wij contact met God? En we zien in de Bijbel hoe God met Abraham toch een weg gaat en hoe Abraham moet leren zijn visie op God en het leven los te laten. Hij moet daartoe een stap zetten. Een stap in vertrouwen. Maar hoe weet je nu dat je vertrouwen hebt als alles goed gaat? Als je al in het land van belofte woont, het land van melk en honing, het land waar je geïnstalleerd bent, waar alles in orde is, perfect is, hoe weet je dan dat je vertrouwen hebt in God? Of vertrouwen in het leven. Je moet door een vorm van crisis gaan, door een moment van leegte en zoeken en soms ook een tijdje niet vinden, om te groeien in vertrouwen. En voor Abraham is die groei naar het geloof in de ene God enorm confronterend. Zijn vrouw Sarah was onvruchtbaar. Was dat misschien een straf van de goden? Omdat Abraham en Sarah hun land hebben verlaten, de afgoden vaarwel hebben gezegd en eigenlijk die vreemde ene God zijn gaan volgen? Was dat dan het beeld van de mislukking van hun leven, van het gebod dat zij overtreden hadden? En er zijn allemaal momenten in ons leven, of we hebben allemaal wel eens momenten gehad, waarvan we de indruk hadden dat wij in plaats van het leven eerder de dood in ons droegen. En hebben we de neiging om op onszelf terug te plooien. Maar misschien is nu net dat het moment waarop God ons kan bereiken. Waarin wij onszelf moeten keren of mogen keren naar God. En geloven dat God aanspreekbaar is. Hoe weten wij dat God aanspreekbaar is? Als we hem niet aanspreken. Als we hem niet zoeken. En wanneer gaan wij God zoeken? Wanneer wij het niet meer zien zitten. Als alles goed gaat, hebben we minder neiging om God te zoeken. En zijn zo van die moeilijke kronkels waar Abraham doorheen moet gaan. Door de woestijn, dwalend. De vruchtbare aarde zoekend, voor zijn kudde zorgen. En beproefd worden in zijn hartewens, namelijk een zoon. En die hartewens laat op zich wachten. En dat is toch ook een ervaring die zoveel mensen hebben. Het gevoel dat ze in hun leven niet dat hebben gekregen waar ze eigenlijk op hoopten en verlangden. De vraag van een gemis. Een zogenaamde mislukking. Het leven heeft niet altijd gebracht waar we op hadden gehoopt. Het leven is een pelgrimstocht. Het begin van ons leven ontgaat ons. Maar ook het einde van ons leven ontgaat ons. Maar het geloof van Abraham moet de louter intellectuele benadering loslaten om meer existentieel en relationeel te worden. Om echt relationeel te worden, moet je ook een beetje ontledigd zijn van jezelf. Om belangstelling te krijgen voor andere mensen, moet je durven loslaten. Datgene waaraan je je zo vastklampte. Een bepaald ideaal. Een zelfbeeld, een identiteit. Niet dat dit allemaal slecht is. Maar we kunnen ons daar zodanig op geconcentreerd hebben dat we, misschien zonder dat we daar ons bewust van waren, dat wij zelf in het centrum zijn gaan staan van ons leven. En daar komt het nu juist op aan. Om niet meer in dat centrum te gaan staan. Maar om anderen meer te onthalen in ons leven. En tegelijkertijd ook God onthalen. Het is niet God die een satelliet is die rond ons moet cirkelen om in al onze behoeften te voorzien. Ja, God gaat voor ons zorgen. We geloven het nog te weinig. Maar tegelijkertijd, en dat is de eerste stap die wij te zetten hebben in geloof, moeten wij in een baan rond God komen. Niet God die rondom ons draait. Maar God moet het centrum worden van ons leven.
Thank you.
En u hoorde zojuist, beste luisteraars van Radio Maria, een eerste aflevering van een nieuwe korte reeks over het thema God in het Oud Testament. Deze catechese werd gebracht door pater Patrick Lens.